Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Jesaja 25. Jesaja 25. De te zingen psalmen, psalm 56 vers 4. Psalm 49 vers 2 en 6. Psalm 73 vers 12. Psalm 84 vers 1. Het te lezen schriftgedeelte Jesaja 25, de te zingen psalmen, psalm 56 vers 4, psalm 49 vers 2 en 6, psalm 73 vers 12, psalm 84 vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van psalm 56 en daarvan het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn traan hebt geen uw fles vergaard. Is een getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven? Gewis, dan zal mijn wrevele vijand beven en... als ik roep, zal ik rugwaarts zijn gedreven. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Het vierde vers van psalm 56.
Thank you.
Schriftlezing gemeend in het middaguur bij vernieuwing. Het 25e hoofdstuk van de profetieën van Jesaja. Schriftlezing Jesaja 25. Voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Heere, gij zijt mijn God, u zal ik verhogen, uw naam zal ik loven, want gij hebt wonder gedaan, uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid. Want gij hebt van de stad een steenhoop gemaakt, de vaste stad tot een vervallen hoop, het paleis der vreemdelingen, dat het geen stad meer zijn. In eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden. Daarom zal u een machtig volk eren, de stad der tirannige volken zal u vrezen. Want gij zijt den armen een sterkte geweest, een sterkte den dooddruftige, als hem bange was. Een toevlucht tegen den vloed, een schaduw tegen de hitte, want het blazen der tirannen is als een vloed tegen een wand. Gelijk de hitte in een dorre plaats zult gij de onstuimigheid der vreemdelingen nederbukken. Gelijk de hitte door de schaduw ener dikke wolk zal het gezang der tirannen vernederd worden. De Heere, die herscharen, zal op deze berg allen volken een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn, van vol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. En hij zal op den berg verslinden het beginsel des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel waarmede alle natiën bedekt zijn. Het zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere, Heere, zal de tranen van alle aangezichten afwissen, en hij zal de smaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen. Want de Heere heeft het gesproken. En men zal te dien dagen zeggen, zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Want de hand des Heeren zal op deze berg rusten, maar Moab zal onder hem verdorst worden, gelijk het stro verdorst wordt tot mist. En hij zal zijn handen uitbreiden in het midden van hen, gelijk als een zwemmer die uitbreidt om te zwemmen. En hij zal hun hoogmoed vernederen met de lagen hunner handen. En hij zal de hoge vesten uw muren buigen, vernederen. Ja, hij zal ze ter aarde tot het stof doen doorrijken.
Geliefde, we hebben vanmorgen mogen stilstaan bij een gedeelte uit het u voorgelezen hoofdstuk van Jesaja, hoofdstuk 25, waar onder meer gesproken wordt over de verheerlijkte kerk, wat het deel zal zijn van allen die getrokken zijn uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Daar zullen zij vergaderd worden op een berg, de berg van Gods heiligheid. Daar zullen zij al de moeite en de zorgen van dit bestaan voorgoed te boven zijn. En zij zullen daar ook verenigd worden met God in een allernauwste gemeenschap eeuwig met hem mogen verkeren. Geliefde, en we hebben ook een ogenblikje stil mogen staan bij het volk dat daar komt. En u weet het toch wel. Zoveel mensen die zichzelf erbij zetten en die er straks buiten geplaatst worden. En omgekeerd, hoe menigmaal durft Gods kind zijn hand er niet op te leggen. Het er niet voor te houden dat het ook voor hem is. En dan heeft de Heer wel zo kennelijk gesproken. Wat zijn zulke grote zaken? En we kunnen nog zoveel bespreken. Zoveel bespreken. En we kunnen er ook ons hart misschien nog wel eens bij krijgen. En toch er geen deel aan hebben. Geen deel aan hebben. En daarom is ook het woord Gods altijd zo nodig toegepast te worden. Geliefde. En ik weet, in onze huidige kerkelijke samenleving is dat woord wat verdacht geworden. Toepassing, zeggen ze dan. Toepassing, wat is dat voor een woord? Nou ja, dat zal ik u uitleggen. Wat dat is. Ja, je kunt zo voor een etalage staan. Je ziet daar prachtige dingen. En u laat uw blik erover gaan. Allemaal mooi. En ja, zegt u dan, dat is nou van mij? Nee. Nee, want u heeft het wel gezien, maar uw hand er niet op kunnen leggen. Want er zit nog glas tussen. Er zit wat tussen, u kunt daar niet bij. Wel, nu daar gaat u de winkel in. En dan neemt u het, maar dan heeft u gestolen. Wat is nou de zaak? Wat is nou de toepassing? Dat je wat je gezien hebt ook ontvangt. Want niemand kan iets aannemen tenzij van de hemel geschonken is. En daar moet u op letten. En dat is de vraag die de godsdienst nou nooit wil horen. Hoe komt die eraan? Hoe komt die eraan? Kunt u er nou vertellen? Ja, en dan worden ze boos. Maar dat kunnen ze niet. En als een dief betrapt wordt, dan is hij ook niet te genieten. Maar het bedrog komt toch een keer aan het licht, geliefd. En daarom is de vraag altijd weer. Altijd weer. Ben ik er nou op een eerlijke wijze aangekomen? Heb ik niet gestolen? Heb ik mij niet wat toegeëigend? Er wat voor gehouden? Wat ik nooit van de hemel heb gekregen? Wat is er toch nodig? Dat God zelf opening van zaken geeft. Ook hierin. Hij mocht het ook vanmiddag nog onder ons willen doen. We hebben gesproken over welk volk. En de Heere gisteren heeft het zelf gezegd. Die vernederd zijn. Afgebroken in zichzelf. Met alles aan een einde gekomen. De helwaardige zondaar. Die maar één recht heeft overgehouden. Ik bestrijd het, geliefde. Mensen zeggen vaak, ik heb niks, lege handen. Ik heb nergens recht op. Dat klinkt heel vroom. Maar u vergist zich wel. Uw handen zijn zo leeg nog niet. En nou zwijg ik maar over alle schatten van de wereld die u nog krampachtig vasthoudt. Maar u heeft ook handen vol met schuld. Schuld die reikt tot de hemel. En u zegt het wel, ik heb geen recht. Maar dat is uw grote ellende. U heeft wel recht. Recht op de dood. En dat recht zal ook voltrokken worden, geliefde. En daarom moeten wij toch zorgvuldig zijn. In ons spreken, in ons overleggen. We kunnen zo makkelijk maar wat zeggen. Maar het moet waarheid zijn. In het binnenste. Van begin tot einde. Ook vanmiddag. Als wij ons geroepen weten om ook te overdenken, het vervolg op het vers wat vanmorgen door ons mocht worden gepredikt. Wij denken aan de versen 7 en 8 van het u voorgelezen schriftgedeelte Jesaja 25. Nadat wij bepaald zijn bij hetgeen ons wordt gegeven, als we bij het volk mogen horen, worden wij nu bepaald bij hetgeen wordt weggenomen, wat daar niet meer zal zijn. Vers 7 en 8. En hij zal op deze berg verslinden. Het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn. En het deksel waarmede alle naties bedekt zijn. En hij zal de dood verslinden tot overwinning. En de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En hij zal de smaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen, want de Heere heeft het gesproken tot zover. Wederom, geliefde, zien wij aanleiding om te spreken van de verheerlijkte, de verhoogde kerk. En de vijf gedachten die daarin zijn opgesloten, kunt u terugvinden in de tekstwoorden zelf. En zo zou het ook altijd moeten zijn. Welke vijf zaken worden daar weggenomen? In de eerste plaats het bewindsel des aangezichts. Ten tweede het deksel. Ten derde de dood. Ten vierde de tranen. En ten vijfde de smaadheid van zijn volk. We hebben vanmorgen uitgelegd wat het betekent. Alle naties. Uit alle naties, alle volkeren, alle tongen en talen worden er toegebracht. Maar allen tezamen vormen dat ene volk. Van eeuwigheid verkoren. Waarvoor Christus in de tijd de prijs dat rantsoen heeft betaald. Die op de door God bepaalde tijd worden opgezocht. En eenmaal een derde geboortedag zullen beleven. Als ze dit aardse meester der ellende zullen verlaten om op te gaan tot Gods altaar. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Teruggekeerd naar de bron, want dat is het. We zijn uit Gods gemeenschap gevallen. Nee, niet uit Gods voornemen, dat niet. Maar wel uit Gods gemeenschap, want God kan nooit gemeenschap houden met een zondaar. Dat kan niet. En dat is nou bekering teruggebracht worden in de gemeenschap met God. Geliefde, dat is bekering. De verheerlijking van de kerk. De kerk wordt verlost van, nog eenmaal, het bewindsel des aangezichts. Ten tweede, het deksel. Ten derde, de dood. Ten vierde, de tranen. En ten vijfde, de smaadheid. Laten wij eerst nog samen zingen van Psalm 49. En daarvan de versen 2 en 6. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt. Als ik omringd, benauwd ben door het geweld, dat in mijn val zijn hoogst genoegen stelt. Wat hem betreft die op zijn schat betrouwt en al zijn roem op grote rijkdom bouwt. Zijn schat behoudt zijn broeder niet in het leven. Hij kan daarvoor aan God geen losgeld geven. In het zesde vers. Men denkt niet meer aan hun voorleden staat, wel al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar, en daar breekt het leven door, Gods volk. Maar naar de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En wat er verder volgt, wij noemen u Psalm 49 en daarvan de versen 2 en 6. Thank you. Gemeente, wat ligt toch die tegenstelling daar in Psalm 42, Psalm 49, Psalm 84, zoveel psalmen, eigenlijk alle psalmen. Die tegenstelling altijd weer tussen het volk van God en de vijanden. Psalm 42, die David honen. Waar is de God op wie gij bouwdet? Aan wie gij uw zaak toevertrouwdet? David. 49, de vijand, de hoogmoed, de rijke, hoog in aanzien. De vijand, altijd weer, de tegenstander. Gods arme volk daar tegenover. Maar geliefde, niet alleen de tegenstelling, maar ook wat nu ware rijkdom is. De wereld met hoon en smaad, rijkdom en schatten, men moet het alles afstaan. Met de dood zal men alles verliezen. En daartegenover dat arme gesmaade volk van God, zo rijk als dat nou waar is. Hè. Maar na de dood is het leven mijn bedoel. Dat beste nog mag komen. Weet je wat het beste hier is? Uitnemendste van dit leven. Weet u dat? Moeite en verdriet. Wilt u niet hebben? Toch is het zo. Voor de kerk is dit het uitnemendste. Moeite en verdriet. Het beste komt nog. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En als zo die zaken worden uitgetekend. Twee volken, twee schatten. Mag ik u vragen, waar valt nou uw hart op? Nee, niet wat verlangt u. Maar waar weet u zich nou mee verenigd? Wat zal uw deel nu straks zijn? Wat is u bereid na de dood? De heerlijkheid of de rampzaligheid? Het ligt zo helder. Maar is het nou opgelost in uw leven? Is het opgelost? Maar dat moet wel gebeuren. De Heere der Heerscharen. Weet u waar de kerk altijd weer verheugd is? Als de kerk mag lezen. Niet ik zal en ik moet. Maar zoals onze tekst ook vanmorgen begon. De Heere der Heerscharen zal dat maken. En ook in het vervolg wat wij vanmiddag willen overdenken. En hij zal verslinden. En zo eindigt ons tekstgedeelte ook. Want de Heere heeft het gesproken. Alles uit God. En zo kunt ge zalig worden. En hij die u geroepen heeft, hij is getrouw. Hij zal het doen. En hij zal schenken boven bidden, boven smeken, boven verwachting uit. Het goed dat nimmer meer vergaat. Maar na de dood is het leven mij bereid. Iets over dat leven mogen horen. Ach, wat kan een mens daar nou van zeggen? Het leven, dat is God zelf. En nu vanmiddag niet alleen wat hij gaat schenken aan zijn kerk. Maar ook wat daar niet meer zal zijn. Waarvan die kerk voor eeuwig verlost zal wezen. En het eerste wat hier genoemd wordt. En hij, de Heere, zal op deze berg het beeld van de hemel, waar de kerk alle zorgen te boven zal zijn en ook de zonde te boven zal zijn, hij zal op deze berg verslinden. Dus geheel en al wegnemen. Het zal er niet meer zijn, volkomen weg. Wat? Het bewindsel des aangezichts. En wat is dat nou? Waarmee het aangezicht is bewonden. Omwonden. Ik vertaal het zo. De rouwsluier. Enkele keer zie ik het nog wel. Vroeger meer. De dames. En de rouwdienst. Hier een netje vast. En het werd wel eens losgemaakt. En dan hing daar zo'n sluiertje voor het aangezicht. Teken van rouw. rouwsluier. Dat is eigenlijk wat hier staat. Die rouwsluier zal worden weggedaan van het aangezicht, en nogmaals, van het aangezicht van Gods volk. Wat betekent dat? Ook dat is de heerlijkheid. Verhoogd op een berg, in gemeenschap met God. En die rouwsluier zal daar niet meer zijn. Rouwsluier. Het betekent, daar zal geen lijden meer zijn. Alles wat aan pijn herinnert, en de pijn zelf, zal er niet meer wezen. En ik denk niet dat ik hoef uit te leggen. Ik denk dat ik niet hoef uit te leggen wat lijden is, wat pijn is. Er is wel verschil. Een kind dat valt, pijn. Of iemand op het uiterste, ongeneeslijk ziek. Het lichaam wordt afgebroken, kan gepaard gaan met grote pijn. Ziekte. Dat is ook een ander lijden. Wat mensen elkaar direct aandoen. Twist en tweedracht, oorlog en geweld. Met zoveel pijn gaat dat gepaard. Onbeschrijfelijk wat mensen elkaar in de loop der eeuwen hebben aangedaan. Hoeveel pijn er veroorzaakt. Als derde denk ik aan de pijn en het leed alle eeuwen door in de worsteling om het bestaan. Maar dat kennen wij zo niet meer. Maar in de eeuwen hiervoor, hoe mensen dag in dag uit zich moesten afsloven werkelijk. Om maar eten en drinken te krijgen. Hoeveel pijn en moeite dat gaf. Hoeveel leed ook als er geen eten was. En moeders hun kinderen voor de ogen zagen sterven. Ook die pijn. Ook dat leed. De worsteling om het bestaan. En als vierde, om niet meer te noemen. Het leed als gevolg van het geweld van de natuur. Orkanen, overstromingen, aardbevingen. De lavastromen. Of mensen daardoor gedood zijn. Of pijn dat teweeg heeft gebracht. Dat immense lijden, dat heel de wereldgeschiedenis er geweest is in al die vormen en nog meer. Nou, dan is het niet te veel gezegd. Moeite en verdriet. En al dit lijden, en wil dat nou nooit vergeten, komt voort uit de zonde. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En u weet wel, het grootste lijden komt in de hel. Dat eeuwig straflijden, dat is niet uit te drukken. Het is niet uit te drukken. Weet een mens er iets van? Iets, ja. Als we met de dichter iets geleerd hebben van de straf op de zonde, dat de angst de hel mij alle troost heeft missen. Als Paulus spreekt, wij dan weten de schrik des Heeren. Iets van die schrik. Vanwege de toren van God. Iets van die helse benauwdheid. Leert de kerk maar. Het is maar zo onzegbaar klein deel van wat het werkelijk is. Daar waar de worm niet sterft en het vuur niet dooft. Smart op smart te vrezen. Dat heeft nou de zonde teweeg gebracht. Al die pijn. Al dat lijden. En nou staat hier. Daar zal de kerk nou voor eeuwig van bevrijd worden. Daar zal in de hemel nooit geen pijn meer zijn. Geen oorlog meer. Geen worsteling om het bestaan. Geen natuurgeweld. Nee, niemand zal zeggen, ik ben ziek en ik ben oud. En de bergen zullen vrede dragen. En de heuvels heilig hechten. Voor ouders geen kindjes meer te missen. De dood zal daar niet meer zijn. Geen ziekte, geen ongeval, geen natuurgeweld, geen twist en tweedracht, geen oorlog meer. Daar zal vrede heersen. Eén band, al dat volk te samenhouden. Geen leed meer. Geen verderf meer op gans mijn heilige berg. De rouwsluier zal teniet gedaan worden, zal verslonden worden. En geen leed zal daar nog zijn. Dat alleen door hem die geleden heeft, wat geen mens lijden kan. Al de pijn die gepaard gaat met het dragen van de zondelast op zich genomen heeft. Die in onze natuur is gekomen. En de vermoeidheid en het verdriet heeft gekend. En daarom ook nu kan zijn een medelijdende hoge priester in de hemel. Die in al onze benauwdheden mede benauwd is geweest. En nog is. Hij heeft het lijden op zich genomen om zijn kerken voor eeuw van te verlossen. Hij heeft geleden. En uit het lijden heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Om het kruis te dragen en schande te verachten. Hij is de lijdende knecht des Heren. Om zijn kerk voor eeuwig van het lijden van de rouwsluier te verlossen. Daartegenover, gemeente. Dat is altijd zo'n zware opgave. Gelooft u dat nou eens? Moet u ook zeggen wat het zal zijn. Als u niet op die heilige berg zult komen. Als u onbekeerd zult sterven. Niet op een berg, maar in een dal. In de vernedering zult eindigen. Daar zal alleen maar pijn zijn. Alleen maar pijn. Helse pijn. De pijn van het straflijden. Dat zal alleen maar onvrede zijn. Alleen maar twist en tweedracht. De verdoemden in de hel zullen het met de duivel ook niet eens zijn. Met de andere verdoemden niet eens zijn. En met zichzelf niet eens zijn. Daar is alleen maar twist en tweedracht en gespletenheid. Lijden. Vuur. Sulfur. Dat inbrandt. Daar is een eeuwig sterven. Zonder doodgaan. Een pijn niet uit te drukken. Geliefde. En wat leer ik hieruit? Hoe ontzettend de zonde is. Wat een verwoesting de zonde teweeg heeft gebracht. Maar ook hoe groot de liefde Gods is. Om dit lijden door het op zich te nemen van zijn kerk af te wentelen. En de rouwsluier. Al het lijden zal teniet gedaan worden. Hij zal het verslinden. Er zal niets meer van overblijven. Geliefde, wat een tegenstelling. Een vol voor eeuwig van het lijden verlost. En daar in de hel. Waar het lijden nooit zal eindigen. Kinderen. Tweede, het bewindsel des aangezichts, de rouwsluier zal worden verslonden. En het tweede, het deksel, waarmee de natie bedekt zijn. Een deksel, dat weet iedereen wat het is. Mijn moeder op het vuur, op het fornuis, op het aanrecht, misschien ernaast, of waar het ook mag staan, een pan. En erop hoort een deksel. En wilt u weten wat er in de pan is, moet u deksel wegnemen. Weet u wat dat is? Dat is nou openbaring in de Bijbel. Openbaring is letterlijk het deksel wegnemen. Kunt u zien wat erin is. En wat is nou de zaak, gemeente? Alles ligt bedekt. We zien niks meer. Tenminste, wat wezenlijk is. Dat is de zondeval. Wij zijn geschapen naar het beeld en gelijkenis van God. Wat wilde dat ook alweer zeggen? Weet u dat toch wel? Dat we kennis hadden. Wij hadden dus zicht. Kennis is zicht. Kennis van God. zicht op wie God was. Dat is dat een vreugde geweest voor Adam en voor Eva om God te leren kennen. Om ogen te hebben die hem mochten aanschouwen. In zijn heerlijkheid, in zijn grootheid, in zijn barmhartigheid en liefde. In zijn trouw, in zijn zorg. Daar hadden ze kennis van, daar hadden ze oog voor. En dat beeld Gods, dat was nog meer. Niet alleen oog voor en kennis van God, maar ook van de schepping en van zichzelf. Maar ook een hart van liefde. Om als wezen aller wezens lief te hebben. En het beeld Gods, dat betekent ook dienstvaardig tot zijn eer. Kennen, liefhebben en dienen. En zo met God verkeren, dat was de hemel op aarde in het paradijs. De zondeval betekent dat we dat beeld Gods kwijtgeraakt zijn. Dat betekent dat wij God niet meer kennen. Hem ook niet meer liefhebben. Hem ook niet meer dienen. En de kennis die we nog hebben, dat is boekenkennis. De liefde die we nog hebben, dat is zelfbegrepen, eigen belang. En de dienst is een zwaar slavenjuk geworden. Om God nog maar enigszins te behagen, maar niet meer uit de liefde van het hart. Beeld God zijn we kwijtgeraakt, we hebben geen kennis meer van God. En nu staat hier, dat deksel wordt weggenomen, dus die verblindheid wordt weggenomen. U kent het woord van Paulus wel, dat het evangelie verborgen is in degene die verloren gaan. En wat is dan bekering? Dat deksel wat opgelicht wordt, ik zeg nog niet weggenomen, nee, opgelicht wordt. Dat is zo'n ervaring. En dat woord durf ik wel te gebruiken. Dat is een ervaring. Als het deksel wordt opgelicht, wel nu heeft u vanmiddag al zoveel vreselijke, ontzettende waarheden gehoord. U moest vrezen voor uw leven. Kinderen moesten ontzet zijn. We moesten het samen uitroepen. O God, hoe kom ik ooit tot u bekeerd? Maar u doet het niet, want u ziet het niet. Het deksel is niet opgelicht. Maar als dat wel gebeurt, als dat licht van Gods heiligheid naar binnen valt, dan is het als een verterend vuur. En dan roept u het wel uit, verloren. Dat is openbaring. Het deksel wordt weggenomen. U gaat het zien wie God is. En dat gebeurt hier al. Het deksel iets opgelicht. Zoveel, niet te veel. Ik heb al eens in mijn dwaasheid gezegd, Heer, laat me al mijn zonden maar zien en voelen. Dat kan niet. Want ik zou eronder verteerd zijn geworden, verdoemd zijn geworden. Maar zoveel, zoveel van de zonde, zoveel van het gewicht van het kwaad. Ze mogen ervaren aan de ziel dat je in het oude leven niet meer verder kunt. Het deksel zo ver opgericht dat een ziel verbroken voor God neervalt. Verzoende zware schuld die ons met schrik vervult. Dat is bekering, dan wordt het deksel wat opgelicht. En dan vloeit er kennis in de ziel van de heiligheid Gods. En dan ook van wat zonde is, dat hebt ge nooit gezien. Het gewicht ervan ook niet gevoeld. De afschuwelijke gevolgen ervan nooit gepeild. En dan wordt het waar, we hebben het gezien. Heel de wereld ontwricht door de zonde. Alle verhoudingen verstoord door de zonde. Overal vreet dat door en in. Alles wordt erdoor verwoest, echt. En dan verstaat God de straf op de zonde. Dit moet God voor eeuwig wegdoen. Dat kan voor hem niet bestaan, zijn ogen te rein om het kwade te aanschouwen. Dan krijgt u zelf te zien. Als een eenzame mens, zonder hoop en zonder God in deze wereld. Als het deksel ietsje opgericht. Krijgt u kennis van uw hopeloze omstandigheden. En dan wordt het deksel verder opgelicht. Dan gaat ge nog meer zien. Dan valt er licht over uw afkomst. En dan zijn we teruggebracht in het paradijs. Dan hebben we onze eigen hand gezien. Die zich vergrepen heeft van de liefde Gods. De verboden vrucht genomen. Onze voeten die zich haasten van God vandaan. Ons hart dat ging spreken. Zwijg. Zwijg, ik hoef u nooit meer te horen. En aan de kennis van uw wegen heb ik gerust. Daar wordt een schuldbrief uitgereikt. Als er licht valt over uw ziel. Als het deksel opgelicht wordt. Wordt een mens in de schuld gezet. En als een strafwaardig gaat u over de wereld. En iedere dag is het een wonder dat de wereld je nog draagt. En daar die weggenomen bent. Zo loopt de mens bedrukt, bedroefd en schreeuwend over de wereld. En er komt een droefheid in zijn hart die hij nog nooit eerder gekend heeft. De droefheid dat hij God kwijt is. En hij leert ook waarom. Door de zonde. En hij leert ook de prijs die er betaald moet worden. En dat moet ook. Kan het waar zijn? Kan het waar zijn dat in het begin een mens zegt: Heer, als ik maar van mijn zonde afkom. Maar dan moet u ook nog leren. Daar moet ook licht overvallen, weet u dat? Moet de deksel nog weer verder open gaan. Dat er betaald moet worden. Dat God met eerbied gesproken niet over zijn hart kan strijken. En die zand erover. En daar spreken we niet meer van. Zo kunnen wij dat misschien nog wel oplossen. Maar dat kan bij God nou nooit. En dank God op je knieën. Dat hij God is en het niet kan. De zonde niet ongestraft kan laten. Zou u dat willen? De kerk wil dat niet meer. Die valt aan de zijde God. God zo heilig. De zonde zo afschuwelijk. Moet weggedaan worden. Moet met een eeuwige straf bestraft worden. En zo valt het licht over de ziel. Meer en meer. Zoveel dat een ziel met alles wat hij heeft gedaan. Voor God vlak neervalt. In de belijdenis. Dat God strafrechtvaardig is. Zijt gij met mijn verdoemenis gediend. Doe het dan. Zoek u eer. Ik heb het verdiend. En dat niet zomaar gezegd, maar dat kan nog alleen maar. Als dat licht valt over die vlekkeloze deugden van God. Als God in zijn deugden voor uw ziel wordt getoond. En dan ligt er zo'n glans en zulke heerlijkheid in. Dan zegt u, Heer, dat mag dan nooit ten koste van die deugden gaan. Die moeten verheerlijkt worden. Uw naam moet eeuwig de eer ontvangen. Ook als dat mijn verdoemenis betekent. Kijk, dat is nou vallende zijde Gods. Er moet wel licht over je ziel vallen. Want blijft u een vijand van God. En diep in uw hart blijft u daar toch wel tot het uur van uw dood door. Maar toch. Deksel. Hier is het al begonnen. En nou staat er straks in de hemel. Wordt het heel al weggenomen. Want hier is nog veel wat mij niet zien. Ik heb wel zoveel gezien, zegt Johannes, dat ik mag zeggen, gij weet alle dingen. En voor mezelf en voor u mag ik dat zeggen, kinderen van God. U weet alle dingen. Zover het de zaligheid betreft. Weet u alles wat nodig is. Maar er is nog zoveel verborgen. En dat zal de hemel ook zijn. De verborgenheden worden bekendgemaakt aan wie? Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, aan zijn vredebond getoond. Dat is hier. En straks daar gaat het nog verder open. O, wat zal het zijn? Terugleidingen naar de eeuwigheid. Naar de stille eeuwigheid. Om iets te mogen zien van dat verkiezend welbehagen. Iets te mogen aanschouwen van de baarmoeder waaruit de kerk is voortgekomen. Het welbehagen Gods. Iets te mogen vernemen van de raad des vredes, de onderhandelingen van de drie personen. O geliefde, iets te mogen zien. Meer en meer van de liefde die God eeuwig heeft bewogen om dat te doen. Zijn enige liefde zoon te zenden in de gelijkvormigheid aan ons vlees. Om het kruis op te leggen. Oh, daar wordt er ook kennis verkregen meer en meer van de rommelende ingewanden van God. Is wat. Deksel wordt weggenomen. God openbaart zich steeds voller en heerlijker. Maar ook al het andere wat nog verborgen is voor ons. Zal licht vallen ook over de schepping. En het zal een loflied zijn wat dan opklinkt uit, zeg ik het toch maar zo, hè, uit al de monden van planten. Hebben die monden hier wel hoor. En dieren, alles heeft een mond. Alles krijgt een mond om God te loven. En dat zult u zien. En zo zult u alles leren kennen. Het deksel wordt weggenomen. Hier is geen kennis. Bekering geeft enige kennis. Zoveel als nodig is tot de zaligheid. En straks gaat God zich verder openbaren. En gaat hij zichzelf verder ontsluiten. Hosea heeft het gezegd. Hier kennen en straks vervolgen te kennen. En dat gaat door tot in alle eeuwigheid. Want er komt geen einde aan de kennis van God. Want God is een oneindig wezen. Wat zal dat wezen? En weer moet ik zeggen, zo in de hemel, maar in de hel zal geen kennis zijn. Daar valt geen licht. Daar gaat men door als een razende, tastende in die volstrekte duisternis. In die vijandschap die alleen maar groter wordt. Vechten tegen een God die ze haten met hun hele bestaan. Zonder licht dat het nog ooit anders zal worden. Een volstrekte duisternis en onkunde zal daar eeuwig heersen. De vlekkeloze liefde zal van God niet gekend worden. Ze zult geluk aanschouwen van het volk. Maar de liefde Gods in Christus zullen zij nooit kennen. Ik vraag u weer, gemeente. Reist u dan ook straks gewoon weer door naar het oord van eeuwige verschrikking? En zegt u het nu nog steeds? Zegt u het nu nog steeds? Ook de kinderen zeggen die het nog steeds. Ik kan later ook nog wel bekeerd worden. De rouwsluier wordt verslonden. Het deksel wordt weggenomen. De derde wat hier genoemd wordt, en zal de dood verslinden. De dood. Wat is dood eigenlijk? Kijk, dat is nou ook wat we moeten leren kennen. Nou zegt u misschien, nou daar kunt u wel kort in zijn, maar dat weten we allemaal wel. En ik vrees dat we juist dat niet weten. Wat is dan de dood? Ja, u ziet daar voor u, ik weet het, ik ga het niet eens zeggen. Dat verstilde lichaam. Kindje. Uw moeder. Koud. Dat gaf gedragen, de dood. Wat is de dood dan? De dood is scheiding. De dood is scheiding, gemeente. En dat moet u onthouden. Dan verstaat u meer dan misschien ooit tevoren. De dood is scheiding. Toen Adam zich losscheurde van God in de zonde, toen viel er een scheiding. Adam stierf. Ten dagen dat gedaan van eet zult gij de dood sterven. U zegt dan Adam stierf helemaal niet op die dag. Hij stierf wel. Stierf hij wel, ja. Dit viel een scheiding. De dood is scheiding. Ja, het is een drievoudige dood. U heeft gelijk. Het is een scheiding tussen God en mijn ziel. Dan straks, aan het einde van ons leven, dan valt er weer een scheiding tussen mijn ziel en mijn lichaam. He, die worden gescheiden. Lichaam blijft hier achter, de ziel gaat naar zijn eeuwige woning. Dat is een lichamelijke dood, een lichamelijke scheiding. En als er niets veranderd is in ons leven, dan volgt daarop een eeuwige scheiding. Eeuwig lichaam en ziel gescheiden van God, dan kunt ge nooit meer bekeerd worden. Dat is de eeuwige dood. Zo ziet ge de dood als wat het werkelijk is, scheiding. En zo is de dood ingeklommen. In het paradijs waar het leven werd geschonken. En de dood is voortgegaan alle eeuwen door. Scheiding gebracht tussen God en de mens. Scheiding tussen mensen onderling. Scheiding tussen lichaam en ziel. Scheiding tussen de volk. Alles is gescheiden. Van God losgekomen betekent dat de dood overal heerst. En als u bekeerd wordt, als er licht valt over uw leven, als het dekseltje wordt enigszins weggenomen, dan staart u de dood in de ogen. Ik heb het overal gezien. Ik hoor geen boom zien, geen vogeltje. Overal waar je kijkt, naar boven, naar beneden, naar binnen, alles, alles onder het doodskleed. Onder het doodskleed. Alles getekend door de val. Van God losgescheurd. Dan wordt het waar. De hele wereld verdoemelijk voor God. Dan wordt het waar alles ijdelheid. Dan wordt het waar alles aan de dood onderworpen. Het leven zo broos, alles zo tijd. Zo vergankelijk. Dan kunt u uw hart hier niet meer opzetten. dat volk, dat krijgt de doodvonnis thuis. Heeft u wel eens doodvonnis vernomen? Schik uw huis, want gij zult sterven. Het doodvonnis, weet u wanneer u dat verneemt? Zoals met elk vonnis, dat verneemt u alleen maar van de rechter. Ik kan het u zeggen, maar dat is geen vonnis. Maar dan moet de rechter het zeggen. En als dat vanmiddag mag gebeuren, ja, vanmiddag, vandaag, maar morgen sterft u toch. Dat moet vandaag gebeuren. Als u voor de rechter wordt gedaagd en met uw goddeloze leven voor hem verschijnt, dan klinkt er één vonnis, des doods schuldig. Een schuldbrief wordt uitgereikt, ja. Maar ook een doodvonnis wordt vernomen. Weet u wat er gebeurt? Er gaan alle doodsklokken luiden. Alle doodsklokken luiden. Dan hoor je dag in dag uit. Gij moet sterven, gij zult sterven, gij moet sterven, gij zult sterven. De doodsklok geluidt over je leven. Doodstijding ontvangen van de rechter van alle vlees. Gij moet sterven. Geliefde de dood. En als zo de Heere gaat werken in een leven, dan leert die ziel ook de dood te schrijven op alles buiten God in Christus. Dat verliest zijn waarde en glans. Ik kan er wel het leven mee door, maar het leven niet mee uit. Ik kan voor God niet bestaan, de dood schrijven op alles. Eén schreeuw blijft er over, gun leven naar mijn ziel. Gemeente, de dood. Het gerechtvaardigde loon op de zonde. Dat is een gelukkig volk. Dat het doodvonnis ontvangt in het hart. Met de schuldbrief over de wereld gaat. Maar ook leert om dat doodvonnis te ondertekenen met het eigen bloed. Schuldig aan al uw geboden. Overtreden van al uw wetten. Schender van uw heilige wezen. Des doods. Dan gaat er een volk met koorden van veroordeling naar de gerechtsplaats. En tegelijkertijd, ik zal mijn rechter om genade smeken. Is niet verplicht, nee. Kan het alleen maar. Als hij mij wil aanzien in de zoon van zijn liefde. Dan is dat niet een wonder als op de gerechtsplaats. Waar het oordeel moet voltrokken. Hij komt die gehangen heeft aan het vloekhout des kruises. Die de dood en de verdoemenis op zich genomen heeft. Om zijn kerk voor eeuwig ervan te verlossen. Afgedaald naar de diepste diepten van de hel. De bodem daar gevonden. Opdat zijn kerk daar nimmer meer zal komen. En verlost zal worden met een eeuwige verlossing. Daar is de bruiloftszaal. Daar wordt het huwelijk in beginsel voltrokken. Waar geen ander huwelijk ooit voltrokken is. Op de gerichtsplaats. Waar de dood heerst. Gaat het leven zich vertonen en wegschenken. Zie, hier ben ik. Hier is uw God. En daar is de dood in beginsel al verslonden. Want met dat ik over ben gegaan in Christus, is de scheiding opgeheven. Want Christus voert de mens terug in de gemeenschap met God. En dan is de dood in beginsel, die dood, die geestelijke dood, is er niet gedaan. Dan leren we nog een lichamelijke dood kennen. Als een doorgang naar het eeuwige leven. Maar hier, in die grote heerlijkheid, op die heilige berg, zal de dood volkomen verslonden zijn. Dat betekent dat ook de lichamelijke dood er niet gedaan is, want wat in onze dood voor een ogenblik gescheiden is, lichaam en ziel, zal op de jongste dag weer bij elkaar gebracht worden. En de dood zal er ook in die zin niet meer zijn. Zo verslindt God de dood hier in de bekering, wordt de mens verlost van de eeuwige en geestelijke dood. Wel is hij nogal dodig gesteld, maar dood is hij niet meer. Dat kan niet. Want dat is bekering levend gemaakt. Hoe? In de vereniging met Christus, buiten hem ben ik dood. Maar met hem ben ik levend, want wie het werkelijk in zijn leven heeft ervaren, die zal Johannes bijvallen. Wie de zoon heeft, die heeft het leven. Die zal in de dood niet meer komen. Die is in het leven gekomen. De dood heeft geen greep meer op hem. En niets kan ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Maar ook de lichamelijke dood wordt eenmaal weggenomen. De dood zal niet meer heersen. In de hemel van de dood geen sprake meer zijn. Ook de dood wordt verslonden. Dat wil zeggen, alle scheidingen worden teniet gedaan. Zie daar de hemel, God verenigd met zijn kerk. Ik verenig met al Gods kinderen. En al Gods kinderen verenigd met de schepping. De dichter heeft het eens gedicht. De blommer spreekt mij in talen. Ik zie het kruipen leef, mij goed het al te malen dat God geschapen heeft. Dat zal daar ten volle waar zijn. Dan word ik ook verenigd met de schepping. Die ik hier uitgebuit heb. Aangewend voor mijn eigen doeleinden. Lage doeleinden, maar al te vaak. Maar daar zal ook die breuk worden hersteld. De eenheid hersteld. En één mond zal het zijn. Die God looft. Alle bloemen, alle planten, alle dieren, alle mensenkinderen samen één lof zang aanheffen tot de God des levens. Alle scheiding teniet gedaan en de dood zal daar niet meer zijn. Verslonden en volkomen. En daar ziet de kerk naar uit. Om dat grote goed te ontvangen. De rouwsluier wordt weggedaan. Geen lijden meer. Het deksel wordt weggedaan. Geen onkunde meer. Maar kennis. Geen dood meer. Alle scheiding opgeheven. De eenheid hersteld. En het vierde. En de tranen. Alle tranen van de ogen af is. Dat is het vierde. Alle tranen. Wat voor tranen zijn dat? De geloofstranen. De geloofstranen. En dan wil ik toch wel onderscheiden, gemeente. Er zijn tranen die geschreid worden voor de bekering. Die kennen we allemaal. Vanwege de pijn en de eenzaamheid. Het verdriet. Die tranen scheidt ieder mens. En er zijn andere tranen. We hebben u daar meer dan eens van gesproken, dat weet ik. Tranen om het geloof. Als de onrust geboren wordt. Als een ziel met de dood van ons over de wereld gaat, dan schreeuwt hij ook van binnen. En dan schrijft hij ook hete tranen. Van godsgemis. Van zondekennis. En of die tranen nou zichtbaar opwellen uit uw ogen of van binnen. Hier gaat het om. Hè? Dat van binnen schrijnt. En van binnen schrijnt. En van binnen schreeuwt. En droefheid naar God. Hij kent de wereld niet. Er is een verbrokenheid in die eerste gang, in een toeleidende weg, in dat voorbereidende werk. Dat moet er zijn. Het zijn bijzondere tranen. En toch geloof ik dat het daar niet zozeer over gaat. Nee, dat is wel voorbereiding. Het gaat om geloofstranen. Het zijn die tranen die vloeien naar de vereniging met Christus. U zegt, ja, maar dan gaat de kerk toch niet bewenen. Dan is het erop gelost. Als je een uur der liefde hebt leren kennen, dat je overgegaan bent in die ander. Als die persoon is opgelost, als die schuld is weggenomen, als de Vader vrijspraak heeft uitgesproken, dan zult je toch alleen nog maar wenen van blijdschap. Ja, dat doet je zeker ook wel. Maar die andere tranen zullen er ook zijn. Marcus meenemen naar David, zijn kind van God. Hè? Je hebt het zelf nog gezongen vanmiddag. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Die man wordt overal weggestuurd. Die is nergens gewenst. En zijn zwervend leven, denk u dat dat aangenaam is? Een huis en hart verdreven. Door de ganse wereld afgekeurd. Toen heeft hij geweend. Ja. En die tranen die gingen recht omhoog. Met Job, mijn oog druipt naar God. En die tranen zijn opgevangen in de fles. Opgetekend in dit boek. Dat is God met eerbied gesproken zuinig. Dat zijn geloofstranen. Geweend tot een heilig en zeer barmhartig God. Ik neem u mee naar Hiskia, kind van God. Dan was er wat beloofd. Dan moet u sterven, heren. Zouden uw beloftenissen dan toch nog hun vervulling missen? Heeft u uw barmhartigheid door uw gramschap afgesneden? Kon die man niet meer bekijken. En hij weende zeer. Hij weende zeer. Die tranen zijn ook opgetekend. En ik zie Petrus naar buiten gaan. Hij is zijn meester verloochend met eedzwering en vervloeking. En Petrus naar buiten gaan. De weende bitterlijk. Van berouw. Verslagen, want Jezus had hem aangezien. En dan houdt u het niet meer. Als Christus de kerk aankijkt, dan houdt u het niet meer. Verbroken naar buiten. En hij heeft geweend. En om die tranen gaat het. En dan zegt u misschien vanmiddag, ja maar. Ten opzichte van dat andere, zo even, die onkunde. En dat lijden. En op dat derde. Al die verschrikkingen die we vanmiddag genoemd hebben. Dood. Ja, daarvan verlossen zijn we, die tranen. Die tranen zou ik toch wel willen bewaren. Die mogen wat mij betreft wel meegaan. De hemel in. Nee, zegt God. Ik heb ze opgetekend. In mijn fles bewaard en nu doe ik ze weg. Waarom dan? Waarom dan, heren? Begrijp ik niet. Nou, straks wel hoor. Straks begrijp ik het wel. Het zijn geloofstranen, hè? Weet u nog? En geloof is in de hemel niet meer aan de orde. Er gaat geloven over in aanschouwen. Hè? In aanschouwen. Het geloof zal daar niet meer zijn. Dan ook de geloofstranen niet meer. Hier kunnen we eens terugdenken. Aan die tranen. Die zijn misschien wel zoet geweest. Denk het wel, ja. Daar kunnen ze niet meer zijn. Niet meer in de ogen. En niet meer op de wangen. Die gevolgen moeten ook niet meer zichtbaar zijn. Die zijn er ook niet meer. Maar ook uit de ogen. Waarom? Omdat de kerk met onbetraande ogen, helder, voluit, God in Christus moet aanschouwen. Daar kunnen geen tranen meer zijn. En die doet hij ook weg. Die geloofstranen. En je zult er blij om zijn. Want aanschouwen gaat boven het geloven. Geliefde, en hij zal alle tranen van de ogen afwissen. En weer moet ik het zeggen. Ik zal de dag prijzen als dat niet meer hoeft. Maar in de hel zullen alleen maar tranen zijn. Nee, geen geloofstranen, ongeloofstranen, bittere tranen. Tranen van vijandschap. Al daar zal wening zijn en knersing de tanden. Waar de kerk van verlost wordt, dat zal de hel vol van zijn. Hoe anders, jawel, hoe anders, hoe bitter. Alleen maar wenen. Alleen maar sterven. Zonder einde. Geliefde, dat is de hel. De buitenste duisternis. Tranen zullen opdrogen en tegelijkertijd zullen ze de ogen weer vullen. Tranen van woede. Tranen van bitterheid. Tranen van verwoeging. Tranen van haat. En ik vraag u weer, lieve gemeente. Reist u nou nog steeds voort na dat oord? Van eeuwig ach, och en wee. Laat dan vanmiddag een traan geboren mogen worden. En een hartelijke verbrokenheid over de zon. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Dat God zich niet kan inhouden. Als hij zo door zijn geest uw hart gaat bewerken. Ik weet het wel. Onder tranen zal geen mens thuiskomen hoor. Maar zonder tranen ook niet. En zonder die droefheid en verbrokenheid zal het nooit kunnen. De Heere legt bij ieder van zijn volk zoveel gewicht van de zonde op de ziel. Dat ze eronder verbroken worden. En dan moet u dit onthouden. Alleen in een verbroken hart kan Christus binnenkomen. Nee, niet dat zijn almacht het niet zou kunnen om in gesloten harten te komen. Maar hij verbreekt ze. Zo gaat hij naar binnen. Al tranen van de ogen af is. En de versmaadheid van zijn volk van de ganse aarde wegnemen. Geliefde, voordat we nog een enkel woordje daarvan spreken. Willen we toch samen zingen met Asa, die ook dat verlangen kende om op die heilige berg te komen, om dat grote goed te ontvangen, maar ook van al het andere voor eeuwig verlost te zijn. Het is het 12e vers van Psalm 73. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Ja, dan moeten we er iets bij zeggen. Verlost van al mijn noden, angst en pijn. Hè? U al mijn liefde waardig schat, terwijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. Het 12e vers van Psalm 73. Met een mens gebeuren of niet. Hè? Mens moet bereid gemaakt worden. En dat wil heel veel zeggen. Weet u wat de Heere daarvoor onder meer gebruikt om een mens toe te bereiden, voor te bereiden op de heerlijkheid? Weet u wat hij daar onder meer voor gebruikt? Smaadheid. Laster. En hoon. De meester, Christus, gelasterd, wijnzuiper, vraat, eet met hoeren en tollenaren. Wat zegt Paulus? Hoe zijn weg geweest is door goed gerucht en kwaad gerucht. Wat wordt van Mozes betuigd, heeft de smaadheid van Christus gedragen. Want als u smaadde, smaadde ze u niet, maar ze smaadde uw meester hoor. U moet altijd maar onthouden, Het gaat helemaal niet om die mensen. Het gaat om de God van die mensen. Ze hebben Mozes gesmaad. Nee, ze hebben Christus gesmaad. Ze hebben Christus willen treffen in zijn kinderen. In zijn lichaam. Liefst het hoofd, maar als het niet kan, dan maar het lichaam. Maar treffen willen ze. En als Paulus stilgezet wordt. Zo, waarom vervolg jij de gemeente? Nee, waarom vervolg jij mij? Gaat dat om het levende kind? Altijd. Samuel. U bent zo verdrietig, hè? Dat volk wil een koning. Maar u doen ze die oneer niet aan. Ze doen mij oneer aan, Samuel. Mij. En daarom, laster en hoon die de kerk ervaart, is ten diepste gericht op God en Christus. En dan zijn ze verblijd om de smaadheid van Christus te dragen. Wel, dan gaan we door goed gerucht en kwaad gerucht. Bewaard voor veel hoogmoed en leert zwijgen. De onderste weg gaan om het van geen mens meer te verwachten. Om het met David in waarheid te kunnen zingen. Bevrijd mij van mensen overlast, dan zal ik u naar uw bevelen eren. De smaadheid van Christus dragen. Als een voorrecht dan. En ze hebben het allemaal gehad. Elia. Wat hoort hij bij Ahab? O, beroerder Israëls. De smaadheid. De man die onrust veroorzaakt, Ahab geniet zo. En dan komt Elia weer om de rust te verstoren. Het is rustig in Filippi, het is rustig in Efes, het is rustig. En dan komt Paulus, ook zo'n lastig mens. De gewetens verontrust, werp hem uit. Over de muur. Gooi hem dood, met stenen. Jeremia. Ja. Als ik er kom, als ik er ben, is altijd mis. Hè? Een man des gekrakeelds ben ik. En zo zijn al Gods kinderen. En knechten, daar zitten ze niet op te wachten. Je verstoort hun wereldspel en hun valse rust. En als u een mens tegen wil hebben, moet u dat doen. En zijn godsdienstige gronden is onderzoeken. Dat is genoeg om stenen te ontvangen. Om daarin ook te volharden. En niet alleen vanaf de kansel, maar ook de huisbezoeken. In al uw gangen en wegen. Maar van één naam te willen weten. En een eerlijke weg te willen gaan, dan beloof ik u, dan krijgt u alles tegen. Maar ik zeg nog wat, en u hebt God mij. En daar gaat het maar om. Maar mensen zijn voorbijgangers, maar God blijft. En u wilt het toch niet? De gunst der mensen, kinderen. Die houdt nog geen dag stand, hoor. En je kunt er ook niet mee sterven. Maar één ding is zeker, de smaadheid van Christus, nogmaals, hè, zullen ze dragen, altijd. En God gebruikt het nog om zijn kerk toe te bereiden. Meer en meer voor de hemel gereed te maken. En zeg ik dank u voor alle laster en smaadheid. Dat ik verwaardig ben om uw smaadheid te dragen. We zijn er wel eenmaal van verlost. Van al die valse aanklachten. Die afkeurende blikken. Ja, die afkering. Men keert zich van u af. Ze worden er eenmaal wel van verlost. Op de jongste dag zal Gods Zoon als de ware rechter het voor zijn kerk opnemen. En hen van alle aanklachten, valse aanklachten, vrijspreken. En dan in de hemel er voorgoed van verlost te zijn. Van de smaadheid, van de afkeuring en de afkeer en de hoon en de laster. Ook die zal daar niet meer zijn. Die zal alleen in de hel zijn. Dan zal men alleen maar lasteren. God is een volk. Gemeente, als er één ontzetting is in de hel, is het dat dan niet? Het lasteren van de eeuwige liefde. En ik bid u, alleen al daarom, u moet niet verloren gaan. Maar alleen al daarom, zult u dan eeuwig uw God, die alleen maar liefde is. Van wie de dichter zingt, gij doet aan alle schepselen wel, zult u die dan lasteren? De eeuwige liefde honen? De kerk zal ervan verlost worden, van de smaadheid, voor eeuwig verlost worden. De hel zal niet anders zijn. Ze zullen uitbraken. De lastertong zal zich daar eeuwig roeren. Er komt geen einde aan die stortvloed van vuil spreken over God en zijn volk. En dat alles onder de afkeurende blik van de Heer. Ook dat zal een hel in de hel zijn. Eeuwig liggen onder de afkeuring van God. Geliefde, heb u kort trachten voor te stellen. Het geluk van Gods volk. Met één bede. Dat u daarvoor mag vallen. En als u dat nog mist. Dat er nog maar één drang in uw hart is. Hoe dan ook. Om die welverdiende straf te ontgaan. En om dit grote goed te mogen ontvangen. Dat verworven is door hem. Die het lijden op zich genomen. De dood verslonden heeft. Die geweend heeft over Lazarus en over Jeruzalem. En die gesmaad is als geen ander. Om het grote goed te verwerven. Nu het nog kan, want voorts de tijd is kort. En de rechter staat voor de deur. Volk, en dat is tegelijkertijd voor u de vertroosting. Het zal niet lang meer duren. Pas zomaar een kort regeltje. Dominee, 10-daagse strijd. En de meeste dagen zijn al voorbij hoor. Nog een paar dagjes. En nu dichter bij de zaligheid. Dan toen wij tot het geloof kwamen. De tijd kort op. En de kerk roept, halleluja, kom haastig. En u heeft nog tijd om met God verzoend te wachten. Maar veel tijd is niet meer. En laat het ook niet veel tijd kosten. Want het is vreselijk om te leven buiten Gods gemeenschap. U krijgt ieder vergooid jaar en ieder verzondigde dag toch eenmaal te bewenen. Nu het nog kan. Haast u dan om uw levenswil en volk des Heren. Nog een enkele stap en de kerk is thuis. En dan zingt het ook in ons hart. O eeuwigheid, gij schone. Mijn hart wil in u wonen. Het vindt geen thuis in deze tijd. Amen. 84 vers 1. Hoe lief. Hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Het eerste vers van Psalm 84. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.